vooraf een enkele afkondiging, gemeente. De collecten in deze eredienst zijn in de eerste rondgang voor de kerk, ook in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezingen uit het Oude Testament Esther 4. Esther 4. En uit het Nieuwe Testament Hebreeën 4. Hebreeën 4. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 3, het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Psalm 3, vers 2 en 3. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En daarna zingen we Psalm 90, vers 4. O God, als gij in majesteit verheven het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht in het licht stelt voor uw aangezicht, dan mag het gebed om vergeving van de Heere Jezus wel uit ons hart opstijgen. Psalm 90, vers 4, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het Oude Testament Esther 4. De schriftlezing uit het Oude Testament is Esther 4. Esther 4. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as En hij ging uit door het midden van de stad en hij riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht in de poort van de koning inkomen bekleed met een zak. En in alle en een ieder landschap en plaats waar het woord van de koning en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar, vele lagen in zakken en as. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen en zij gaven het haar te kennen. En het deed de koningin zeer wee. En zij zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen van de koning, welke hij voor haar gesteld had, en zij gaf hem bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. Als Hatach uitging tot Mordechai op de straat van de stad die voor de poort van de koning was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten van de koning voor de Joden om die om te brengen. En hij gaf hem het afschrift van de geschreven wet die te Susan uitgegeven was om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat ze tot de koning ging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hatach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf hem bevel aan Mordechai: alle knechten van de koning en het volk der landschappen van de koning weten wel dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof die niet geroepen is, hij zijn man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem dode, tenzij dat de koning de gouden scepter hem toereike, opdat hij levend blijven. Ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. En zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zei de Mordechai dat men Esther wederom zeggen zou: beeld u niet in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis van de koning meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult in deze tijd, zo zal de verkwikking van de Joden en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou: ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drinkt niet in 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten en alzo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen en hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had. En ook lezen we uit Hebreeën 4. Daar gaat het ook over een troon waarop een koning zit en waar je ook naartoe kan vluchten. En dan moet u eens letten op het verschil tussen Esther 4 vers 16 en Hebreeën 4 vers 16. We lezen dus Hebreeën 4 vers 14 tot 16. Hebreeën 4 vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening daarvan. En in de voorbeden noem ik vanmorgen broeder Veldhuizen, met wie het niet zo goed gaat. Hij ligt op de IC in Ede. Dinsdag was er een heel goed contact, helder was hij, maar vrijdag toen hield men hem weer slapende. Broeder van Hunnik, Emmerschans, 68, weer thuisgekomen, zorg om zijn gezondheid. We willen hem en zijn vrouw ook aan de Here opdragen. We willen ook bidden voor zuster Groothedde, ook in het ziekenhuis in Ede. Als ik haar roep, dan slaat ze de ogen wel op. Maar ik weet niet of ik wel echt contact heb. De Heere weet van haar af. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wat een wonder. Dat daar staat in het Nieuwe Testament. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Als dat er niet stond, Heere, dan was het voor eeuwig verloren. Dan konden wij ook geen kerk houden vanmorgen. Dan konden we uw woord niet bedienen. Dan was er geen kind Gods die mocht weten van vergeving en genade, van uitredding en dienstverlening aan de naaste in nood. Heere, wat een wonder dat u dat hebt geopenbaard in de volheid van de tijd. En dan zegt u meteen wel bij dat we die belijdenis moeten vasthouden. Dat is de oefening van het geloof. Wij bidden, Heere, of we ook in deze eredienst die oefening van het geloof mogen krijgen. Loslaten van alles wat niet naar uw eer en naar uw wil is. Losgelaten worden door uw verlossing. En vasthouden die belijdenis van wij hebben een grote hoge priester. En in dat houvast ondervinden dat we vastgehouden worden. Ja, dat is het geheim van al uw kinderen. We hebben gezongen voor de dienst. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Daar ligt het geheim van zalig worden. Daar ligt het geheim van de zekerheid van het geloof. Daar ligt het geheim van de volharding. Daar ligt het geheim van de blijdschap. Heere, wat een wonder dat u, als u begonnen bent, het ook afmaakt. En daar bidden we om voor ons persoonlijk hier in de kerk en bij de kerktelefoon, ook tijdens deze morgendienst. Wil uw geest zenden, Heere, en de harten van uw volk en kinderen vertroosten met de levende spijs van uw woord, met het frisse water van de fontein van het leven, dat we mogen drinken met de hand van het geloof. En eten met een hongerig hart, de spijs die nooit vergaat. En wilt u dan alle die u mogen vrezen, Heere, ook versterken in de genade, zodat ze veranderd mogen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren geest. En als wij onbekeerd zijn, of onbekeerlijk leven, o Heere, de kerkraad ervaart zo vaak dat we geen harten kunnen pakken van mensen, gelukkig ook maar. Maar wilt u die harde harten verbreken? Wilt u zondaar maken voor u? Zodat er plaats komt voor de Christus, de borg die een zondaar zalig maakt. Zegen de kinderen, Heere, dat ze ook uit de preken van Esther wat zullen begrijpen, wat zullen overhouden voor hun persoonlijke leven. En als er moeilijke dingen in zijn, dat ze thuis of aan de dominee om uitleg zullen vragen. Zegen onze jonge mensen, de keuze van het geloof in het hart, dat is heerlijk. Dat doet u ook in deze moderne tijd, deze moeilijke tijden, bij eigentijdse jongeren, die u te sterk wordt, opdat ze zich mogen verliezen aan u de Heere, voor tijd en eeuwigheid. Heere, we bidden voor broeder Veldhuizen, met wie het niet zo goed gaat. Dinsdag konden we nog goed met elkaar spreken. En ook samen bidden en ons verwonderen over Gods zondaarstrouw. Een enkel woord vanuit zijn hart is nodig om dat te beamen, Heer, en zo mocht hij dat ook zeggen. Maar vrijdag was het weer veel moeilijker. Hij wordt slapende gehouden. We dragen hem aan u op. U kent deze broeder in zijn afhankelijkheid van u, ook in zijn zorg voor zijn gezin. en ook in zijn verdriet sinds het sterven van zijn vrouw. Wilt u zich over hem ontfermen, Heere, en kon het zijn of u dan toch de behandeling daar in Ede nog zou willen gebruiken tot de bewaring van zijn leven in het midden van zijn kinderen en in het midden van onze gemeente. We bidden voor broeder Van Hunnik, die thuis kwam uit Nieuwegein. Wat is er wat gepasseerd in de laatste weken en maanden, dan weer Doorn, dan weer Nieuwegein, dan weer Emmerschans, voor hem heel wat en voor zijn vrouw ook. Ze mogen ook stil op u de Heere zien en het van u de Heere verwachten. En u laat ook de genade in het geloof groeien, Heere, voor onze broeder, dat als u een goed werk begonnen bent in het leven van hem en van zijn vrouw, dat ge dat ook af zult maken tot de eer van uw grote naam en tot zaligheid van zondaren. Gedenk hem, Heere, en zijn vrouw in haar zorg voor hem. We bidden opnieuw ook voor zuster Groothedde, met wie we geen contact kunnen krijgen in het ziekenhuis al, slaat ze haar ogen op. Maar we hebben veel gepraat, toen ze nog goed gezond was, over de wegen van u, ook in haar leven, in dat van haar man en hun nageslacht. En wij dragen ook haar opnieuw aan u de Heere op. Gedenkt u haar, Heere, wilt u zich over haar ontfermen. U weet wat er in haar hart en leven is. Zegen onze broeder ook en de kinderen die liefdevol om vrouw en moeder heen staan, de kleinkinderen. En we geef ons geloof als dominee en als ouderlingen om met haar ook maar uw weg te gaan tot het einde toe. Heere, we bidden voor zieken die we niet bij name noemen, gedenk ze. We bidden voor uw volk Israël. Zegen die beminden, Heere, van ouds af. Zegen ook de Messias beleidende Joden onder de Israëlieten, onder de Joden. Heere, ze hebben het niet gemakkelijk in de gemeenschap daar, dat er ook een plaats mag zijn voor dat wonder van vrije genade in het kostbare offer van de Heere Jezus Christus. Gedenk uw knecht als hij uw woord mag bedienen. Geef het licht van uw Heilige Geest. Zegen de koster die ook al vroeg in de weer geweest is op deze prachtige zondag om de kerk klaar te maken voor deze eredienst. Wees met de organist. En dat ons zingen, ons luisteren, ons bidden, ons stil zijn in verwondering voor u mag zijn tot geloof, tot verdieping van geloof, tot eer van uw heilige naam en tot bouw van onze gemeente en van uw kerk. Heere, hoor ons in bidden en danken, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 6. Psalm 6, vers 1, 3, 6 en 8. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mij weg, goddelozen. Waarom? De Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. Psalm 6, vers 1, 3, 6 en 8. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders maar tekeer. En dan het slot ook van die psalm, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, straks. Wij vervolgen de serie uit Esther. En aan de beurt is Esther 4. De tekst voor vanmorgen is vers 16 en vers 17. De tekst voor de prediking is genomen uit Esther 4. En daarvan de versen 16 en 17. Ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drink niet in 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkomen, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen en hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had. Geliefde gemeente, hebt u een troon thuis? Jongens en meisjes, hebben jullie een troon thuis? En wie zit daarop? Je vader of je moeder? Of jij? Nee, hè? Wij hebben geen tronen thuis. Wij zijn maar mensen van gewone stoelen. Wij leven op gewone stoelen. Een troon, dat is voor koningen weggelegd. Koningin Beatrix. Als de Prinsjesdag is in Den Haag, dan zie je haar op de troon plaatsnemen als staatshoofd om de troonrede te lezen. De ministers die zitten gewoon op stoelen rond haar. En je mag zomaar niet naar de troon gaan. Als het nu om de troon van God gaat, die staat natuurlijk boven alles. Maar dan kunt u denken van, als we al niet naar de troon op aarde van een koning of een koningin mogen vluchten, als mensen die op stoelen leven, dan kunnen we toch zeker niet verschijnen voor de troon van God. Laat staan dat we zomaar de toevlucht zouden nemen tot die troon van heiligheid. Mens, dan moet ik toch omkomen. Want ik ben maar een gewone man of een vrouw die op stoelen leeft. En God zit op een troon. Ik moet nog verder afsteken, gemeente. Ik ben maar een zondaar. O zeker, ik kan denken dat ik nog heel wat ben en heel wat heb en heel wat doe. Maar als ik vlucht naar die troon van God, dan kom ik er toch zo slecht af. Vergeet het maar. Ja, dat dacht Esther eerst ook. Vergeet het maar. Maar Mordechai die had een ander licht. Nee, zo moet het gaan. Al is het dan ook tegen de weg, tegen de wet, naar de troon. Thema voor de prediking is de gang naar de troon. Is dat nou een waagstuk of is dat nou een geloofstuk? Beetje lang thema, maar ik hoop dat u het kunt onthouden. De gang naar de troon, waagstuk of geloofstuk? 3 gedachten. Ten eerste, Mordechai's opgave. Ten tweede, Gods gave. En ten derde, Esther's overgave. Ik herhaal, de gang naar de troon. Is dat nou waagstuk of is dat nou geloofsstuk? We letten eerst op Mordechai's opgave, dan op Gods gave en dan op Esther's overgave. Je zal maar een plakkaat lezen bij het gemeentehuis dat je voor volgend jaar zomer als allemaal christen zijnde afgemaakt bent. Het is eigenlijk geen kanseltaal, maar ik zeg het maar gewoon zoals het denk ik op die mensen in Susan overgekomen is. Dan lezen ze op een plakkaat, over 11 maanden zijn jullie allemaal kasjewijlen. Dat is wat. De verontwaardiging, het verdriet valt zo diep in het hart van Mordechai en van de andere Joden die de plakaten lezen, dat hij zijn kleren scheurt en als een levend dode door de stad waart. Hij jammert het luid uit. Nou, die mensen in het Oude Oosten, die konden jammeren hoor. Maar bij Mordechai is het echt, want hij weet wat er op het spel staat. En nu is hij de eerste die laat merken dat hij Jood is. De Joden worden omgebracht, maar dat kan niet, dat mag niet. Als een levend dode loopt hij door de stad. Wat kan het leven toch plotseling een wending nemen. Esther, die weet eerst nog niet wat er is, want hij mag zomaar niet als een levend dode in de poort komen. Dat mocht hij anders wel. Maar nu hij als een levende dode door de stad jammert, moet hij voor de deur halt houden. Maar het wordt Esther bekendgemaakt wat er aan de hand is. En haar wordt de rust opgezegd. Het is toch vreselijk. Zo kan het opeens maar gebeuren, gemeente, dat de zorg en de rust verdwijnt. En dat de storm in je leven opsteekt. Zo moet het koningin Esther vergaan zijn. Ze was 5 jaar getrouwd met de Persische alleenheerser en rekende erop dat ze een lui leventje heeft gehad in weelde, in pracht, in overdaad, in wellust, als de koning tenminste naar haar omzag. En nu zegt de Heere via Mordechai's opdracht aan Esther haar opeens dat mooie leventje op. Esther, je moet naar de troon. Ja, want Esther die had toch maar de rust gezocht in het Persische uitgaansleven. Ze had meegedaan aan een schoonheidswedstrijd. Voor een vrome Jodin zou dat onmogelijk zijn. En ze had dus de plaats ingenomen van de wettige vrouw, Vasti was dat, van Ahasveros. Dat was naar Gods wetten een onmogelijkheid. En toch had ze dat gedaan. En zo ging het leven voorbij. Ondertussen al 5 jaar en dan opeens dat plakkaat. Je wordt omgebracht, Esther. Daarom zit je op die hoge post. Naar de troon. Zo kan Gods kinderen zomaar de rust opgezegd worden. O mensen, wij kunnen heel gemakkelijk ook, en dat is niet goed natuurlijk als je het gemakkelijk kunt doen, rust zoeken buiten Christus in de wereld. Want ja, je bent wel degelijk gereformeerd, maar je wilt toch ook wel eens een keer wat. En de kerk zegt wel dat veel dingen niet mogen, maar ja, tegenwoordig moet toch kunnen. Je kunt de rust zoeken waar die rust niet is. En ik zeg maar weer mensen, luister maar niet voor een ander. En dan kan de Heer nog toelaten ook, zodat je wat verachtert in de genade, achteruit gaat in het tere omgaan met God. Dan heb je ook niet veel meer aan de preek hoor. En dan vallen de psalmen niet meer in je hart. En dan denk je, ach die kerk, ik kijk eens naar een andere kerk. Misschien gaat de taal wel wat leuker. Maar je moet wel eerlijk zijn. Als je de rust zoekt buiten Christus, dan vind je die rust nergens. En nu komt God opeens in die oude tijden over met die opdracht van Mordechai aan Esther en zegt haar de rust op. Dat is fijn als dat gebeurt. Want God heeft zijn volk er niet voor over dat ze de rust vinden waar die rust niet is. En dat ze dus straks in de eeuwige onrust uitkomen. Esther, je moet naar de koningin. Je moet als koningin naar de koning. Maar dat kan toch niet? Onmogelijk toch? Ongevraagd naderen. Daar stond de doodstraf op. Mordechai, dat weet je toch zeker wel? Als hij je de gouden scepter niet toereikt, dan vertel je het niet meer na. En daar komt bij, 30 dagen had de alleenheerser al niet naar dit vrouwtje gevraagd. Ja, daar topte ze zelf niet over, niet waar. Ze konden te kust en te keur. Dat was wel zijn liefste vrouw. Maar 30 dagen was ze al niet ontboden. Dus de eerste liefde was verkoeld. En toch moet het, Esther. Kunt u zich voorstellen wat er allemaal door Esther is heen gegaan? En wat ze aan uitvluchten gezocht zal hebben? Heel menselijk, boos geworden. Waarom moet mij dat nou overkomen? Waarom ben ik een Jodin? Was ik maar geen christen, dan werd ik tenminste niet bestreden in als ik als christen in de wereld sta. Of zelfbeklag. God ter verantwoording roepen, daar zijn we ook heel goed in. Maar hoe kon God aan Esther nog duidelijk maken wat zijn wil was in haar leven, dan op deze manier. Zo moeten we dat ook zien, die opdracht van Mordechai aan de koningin. Want er is nog meer dan naar de troon van de alleenheerser van Perzië gaan. Wij moeten straks, als God ons voor zijn troon brengt, verantwoording afleggen over alles wat we hebben gedaan. En als we er dan pas achter komen, gemeente, dat we onze afkomst verzwegen hebben in de eerste Adam. Ik bedoel daarmee dat we niet zondaar voor God geworden zijn. Dat we niet gevlucht zijn op de uitnodiging van de Heere tot de schuldovernemende borg. En dat we dus ook niet geleefd hebben als christen in de wereld, want het komt op het leven ook aan, inderdaad. Dan zullen we in dat laatste functioneringsgesprek onderuit gaan. En dat betekent geestelijk gesproken eeuwig omkomen. En als we voor die troon van Gods recht komen te staan, dan komt alles open van binnen en van buiten. We hebben het gezongen uit Psalm 90. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. En waar zal ik dan maar bergen? Waar kan ik dan heen vluchten? Hoe kan ik dan verschijnen voor God? En daarom kan het een zegen zijn, gemeente, al ervaar je dat soms niet op het moment zelf. Als God je de rust opzegt door een gebeurtenis. Heel vreemd misschien. Had je nooit op gerekend dat dat gebeuren zou? Esther had er nooit op gerekend dat ze nog eens een keer met een doodsdreiging te maken kreeg en ongevraagd zou moeten naderen. Nou, en Mordechai zegt tegen Esther: Esther, als je het niet doet, als je weigert, je zult toch sterven. Misschien door het zwaard van de lijfwacht van de koning als je ongevraagd komt. Maar anders door de plakkaten die door Haman uitgevaardigd zijn. En, prachtige trek bij Mordechai, het Joodse volk mag rekenen op verlossing van een andere kant. Ziet u dat in die vier hoofdstukken die we nou bepreekt hebben, Mordechai eigenlijk steeds meer aan Gods kant komt te staan? Hij had gezegd, als het over het Jood zijn ging, mondje dicht, zei neef tegen nicht. Maar nu zegt hij zelf, het Joodse volk, daar hoor jij bij, daar hoor ik bij. Die zullen gered worden vanuit een andere plaats. Prachtig, Makom staat er in het Hebreeuws. Dat is Jeruzalem, dat is de plek van het offer. Dat is een bijzondere naam voor God. En dan nog een trek. Zou het nou niet zo kunnen zijn, Esther, dat jij juist op deze hoge post bent gekomen, omdat dit gevaar er is, dat de kerk van de Heere onder het oude verbond weggevaagd wordt door de vurige tong en de felle klauw van Haman als een handlanger voor de duivel. Nou, dat zijn redenen waar Esther op laatst voor valt. En gemeente, ik vind het zo prachtig mooi. We spreken over voorzienigheid. En dat is een prachtig woord, al kun je er wel verkeerd over spreken. Als je over voorzienigheid spreekt, God zorgt voor alle dingen. God leidt de dingen, ook als je dat niet denkt. Dan kun je heel gemakkelijk je eigen verantwoordelijkheid uitschakelen. Maar hier zie je dat zo mooi in elkaar vallen. De Heere zorgt, de Heere heeft je, al heb je erin gezondigd, je op die hoge post gebracht. En nu wil de Heere je gebruiken om zijn plan uiteindelijk uit te voeren. Bent u daarom stilgezet? Moest je daarom naar het ziekenhuis? En kwam je juist op die zaal terecht, waardoor je dat bijzondere gesprek had? Leiding van de Heer. En hier zien we iets van het boekje Esther, gemeente. Het leek een prachtig verhaal, een soort sprookje, jongens en meisjes. Het is het natuurlijk niet, hè. Maar hier zie je nou dat God ook met dat hof van Perzië uiteindelijk naar zijn toekomst wil. Naar de komst van de Christus. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Als een mens dat mag zien, dan komt er lijn in je leven. Daarvoor geloven we, kinderen des Heren. Jonge mensen, daarom een appel op jullie als je onbekeerd bent. Zoek de Heere en leeft. Want dan ga je Gods plan met je leven zien. En dan ga je naar Gods toekomst verlangen. En dan heb je zijn leiding nodig. En dat zien we hier in Esther 4 zo heerlijk uitkomen. Naar de troon, Esther. Ja, maar dat is een waagstuk, Mordechai. Dat weet je toch zeker zelf ook wel. Ja, maar als je alleen maar zegt dat is een waagstuk, dan reken je niet met de Heere. En de Heere is de auteur van het boekje Esther. Daar gebeuren natuurlijk in het boekje Esther een hele hoop dingen die indruisen tegen zijn heilige wil. Van heb ik jou daar? Maar als een mens mag leren knielen voor het woord van de Heere, ga je die rode draad van Gods verkiezende liefde opeens ontdekken, ook in het boekje Esther. En ik hoop dat u, dat jij het zo mag lezen en zo mag luisteren, dat je dat in je eigen leven ook mag zien. Een wirwar van bonte dingen. Geen draad, geen touw aan vast te knopen. Het lijkt net op borduurwerk van de onderkant. Nou, wat zie je dan in het borduurwerk van je aan de onderkant? Als je moeder goed kan borduren, kinderen, gisteren misschien de hele middag zitten borduren of de hele avond. Als je naar de onderkant van het borduurlab kijkt, dan zie je allemaal broddelwerk. Maar als je aan de bovenkant kijkt, dan zie je een prachtig afbeelding, nou laat ik maar zeggen, van een schilderij van Rembrandt. Met licht en donker. Nou, vaak kijken wij, als het om Gods leiding gaat, aan de onderkant tegen die broddelwerkborduurlap aan. Maar als je leert knielen bij de Heere, dan mag je opeens een blik werpen op het beeld aan de bovenkant. En hier kantelt het boekje Esther. En mogen we opeens, als de Heer ons de ogen voor geeft en hart, kijken aan de bovenkant. Je moet naar de koning, Esther. Daarom zit je op die hoge post. En dat is geen waagstuk, dat is een geloofstuk. Nou, Esther zit klem door de argumenten en ze zal gaan. Maar dan zegt ze zo heel mooi in vers 16, ga, vergader al de Joden die te Susan wonen en vast voor mij. Ze zal zelf met haar hofhouding ook vasten. Het bidden wordt niet genoemd. Vasten en bidden gingen in het Oude Testament altijd gelijk op. Als u het apocryfe boekje van Esther leest, dan staan daar twee uitvoerige gebeden in van Mordechai en van Esther. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het zo gebeden is, omdat het een apocryf boek is. Maar als u de apocryfe boeken thuis hebt, dan zou ik u aanraden, lees dat straks eens na. Prachtig hier dat ze dat waagstuk van de troon van Ahasveros nu zet onder het geloofsstuk van de gang naar de troon van de Heere. Want bidden, dat is toch naar de troon van de Heere gaan. Bidden is niet wagen, maar bidden is vertrouwen als ik echt mag bidden. En hier leert Esther niet maar naar de troon van Ahasveros te kijken, want dan vrees je, dat is niet naar de wet. Maar hier leert ze biddend te zien op de troon van de Heer. En zo wordt de koningin op God geworpen. Mooi, hè? Ik vind het ook altijd mooi dat onze koningin erop staat dat in de troonrede geëindigd wordt met de naam van de Heer. De afhankelijkheid. Al geloven veel onderdanen dat niet meer. Het is een belijdenis. Zo is het hier ook. Esther neemt haar toevlucht tot de Heer en tot zijn voorzienigheid. En dan heb je weer die prachtige, het samengaan van God leidt alle dingen. En hoe mag je daar nou achterkomen? Door je over te geven aan Gods zorg. Ook als je die zorg van de Heere niet begrijpt. Kunt u dat nou van me vragen? Ananias die moest naar Paulus gaan. Die zoveel mensen vermoord had. Die Christus beleden. Heere, daar kunt u toch niet van me vragen? En Jona die de barmhartigheid van de Heere moest uitdragen in Nineveh. Ja, maar daar kunt u toch niet van me vragen voor dat heidense volk? En hier Esther. Esther, schoonheidskoningin. Maar ze is nog nooit zo mooi geweest, gemeente, als hier. Want schoonheid zit voor vrouwen en voor mannen niet aan de buitenkant. Schoonheid zit aan de binnenkant. En dat straalt naar buiten. Esther komt van haar troontje af als koningin. En knielt voor de koning der koningen. Prachtig, hè? Ze is geen machtige vrouw. Ze zegt met dat bidden dat ze niks kan doen zelf. Dat ze machteloos is. Een machteloze vrouw. Maar mijn hulp is van de Heere alleen. En dat bidden met die hofhouding. En dat vasten in de burcht Susan. Een mooi stuk van de gemeenschap der heiligen. Zoals wij samen onze zieken opdragen aan de Heere. En ik hoop als u de berichten van de nieuws zondagsbrief ook mee naar huis neemt. Dat dat niet alleen is om te praten van heb je het al gehoord. Maar dat dat een gebedspunt is in de beoefening van de gemeenschap der heilige Heere. Ontferm u over die mens. Vaak zie je Gods leiding in je leven in zijn voorzienigheid achteraf. Want voorzienigheid is niet een stuk leer dat je in je binnenzak stopt en je houdt je hand erop en dan zeg je nou die voorzienigheid die hebben we binnen. Voorzienigheid is een leven met de Heer. En kijk, als je ver van het kruis afstaat, dan snap je Gods voorzienigheid toch niet hoor. Dan moet je God de schuld niet van geven. Maar hoe dichter je bij het kruis van Golgotha komt, des te meer ga je de voorzienigheid van de Heere verstaan. Niet dat je dan alle vragen beantwoord krijgt voor je verstand hoor. Daar is God voor. Maar er daalt een vrede in je hart. En dat geeft God in hoofdstuk 4 ook zo heel mooi. U moet aan de ene kant zien hoe Haman het lot werpt. Dat staat in het vorige hoofdstuk. Die mensen waren zo bijgelovig. Die dachten, ja we moeten niet tegen de goden ingaan. Want dan vertellen we het niet meer na. En hij werpt het lot om de dag van de entleuzing der Joden vragen vast te leggen. En het wordt zo geleid dat het nog 11 maanden duurt voordat die rampdag aankomt. Nou, de plakaten worden geschreven. Mordechai heeft er zelfs een kopie van. Die laat hij Esther lezen. Het staat allemaal in de taal van de mensen die ze kunnen verstaan. Maar het duurt nog 11 maanden, de langste tijd in het werpen van het lot. Maar nou staat er zo mooi in Spreuken. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is voor de Heer. Lezen jullie wel eens de horoscoop? Eigenlijk moet je zulke bladen nooit kopen. Hè? En moet je niet eens willen weten wat erin staat. Het staat niet in de sterren geschreven. Het staat in Gods voorzienigheid geschreven, mensen. En dat mag je uit het woord oppikken. Dat doet Esther hier. En Haman die denkt, ik zal ze krijgen, al die Joden. Morgen ga je niet bukken, dan gaan ze allemaal naar de kelder. Maar dat is buiten God gerekend. Doordat dat nu nog 11 maanden duurt, is het gebed op Susan en in het paleis, komt net op de datum dat de Joden hun Pascha vieren. Kijk, dat is nou Gods leiding. Ze vasten dus 3 dagen en 3 nachten net op het punt van het Pascha. Waarin ze gedenken dat God met krachtige hand zo'n 1000 jaar geleden dat verdrukte Israël uit Egypte heeft uitgeleid. En daarin heerlijk liet zien wie hij is en wat hij doet. Hij is geen grillige vorst die met de deur van de hel openstaat. Uit mijn ogen, even verdoemd. Dat was toch verdiend. Maar hij is een God die met de deur van zijn hart openstaat. En zondaren daarin wil brengen. Op kosten van zijn lieve zoon. Nou, bij dat verlossingswerk, net op die data van het Pascha, vaste Joodse gemeenschap in Susan en waar in het land in Perzië de plakaten maar bekend worden. Prachtige trekgemeente. Zie je hier het licht van de Heere vallen in zijn heerlijke leiding. Ook over een volk dat het verzondigd heeft. En daarom zeg ik gemeente, voorzienigheid, ja, daar, als studenten in Apeldoorn hebben we er wel eens over geredeneerd. Hè? Of nou bijvoorbeeld één voorbeeld, het vallend blad in de herfst ook onder de voorzienigheid Gods valt. Later heb ik me ervoor geschaamd dat we daar eens een heel verhaal met elkaar als studenten over hebben gehouden. Want dan ga je redeneren. En de voorzienigheid kun je niet beredeneren, die moet je leren aanbidden. En dat doe je nou bij het kruis. Dat doe je nou bij het offerlam. Daarom moesten die Joden nou op de dag van het Pascha vasten en zeggen: Heere, Heere, ontferm. Dat leer je door te knielen bij het kruis. Nee, dan is de weg voor Gods volk niet altijd gemakkelijk. Het blijft hier een strijd. Maar dan ga je die lijn van Gods trouw zien. Je gaat hem aanbidden. En je gaat hem nodig krijgen. We hebben gebeden voor 3 ernstig zieke mensen. Ik vind als dominee altijd bijzonder, als je ze niet meer kunt bereiken of bijna niet, dat je ze nou aan die voorzienige, leidende zorg van de Heere mag toevertrouwen. Hij is ermee begonnen. Hij maakt het met hen af. En dan is het best wel eens een moeilijke weg. Maar dan komt het goed. En dan gaat het goed. In dat vasten en bidden dienen ze Gods leiding. En ze kunnen nog niet bevroeden, als ik dat woord mag gebruiken hier, dat God nou dit bidden en vasten en straks die gang naar de troon gebruikt om de komst van Christus uit het volk veilig te stellen. Want kijk eens, als al die Joden afgemaakt zouden worden, dan waren de Joden die teruggekeerd waren al naar Jeruzalem en daar de herbouw aan gevat hadden, ook vermoord. Maar door dit gebed van Esther en Mordechai en de Joodse gemeenschap stelt God de komst van Christus veilig in Bethlehem. Wordt het kruis van Golgotha uiteindelijk niet verijdeld? En hier wordt dan ook voorbereid dat Haman straks als die grote Agagiet, de Jodenhater, zo heet hij verderop in het boekje Esther, in zijn eigen hel wordt opgesloten. En dan het laatste, Esthers overgave. Is die gang naar de troon nou een waagstuk? Of is dat nou een geloofstuk? Lees eens wat er staat, gemeente. Ik en mijn jonge dochters, vers 16, zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan. Ik zet een streepje onder dat woord. Al zo. En al zo staat er niet voor niks. Ja, Mordechai, het is niet naar de wet dat ik naar de koning ga. En misschien vertel ik het ook wel niet na. Maar gesterkt door het gebed, gesterkt door de genade, zo zal ik het toch doen. Esther wordt ingewonnen door de Here. En als een mens ingewonnen wordt, mensen, dan heb je je ervoor over. Joda ging naar Nineveh, Mozes ging naar de farao. Ananias gaat naar Paulus en nu komt hij niet met een lang gezicht. Maar dan zegt hij: Saul, broeder, ik zal gaan, ootmoedig pleitend op de gunst en de hulp van de Heere. Zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. En ja, dan moet je jezelf er ook voor over hebben. Kom ik dan om, dan kom ik om. Daar is de Heere vrij in. Mooi, hè? Kijk, wij willen soms wel eens heel ver gaan en we houden het achterdeurtje open. Kom ik om, dan kom ik er toch nog uit. Want dan heb ik nog een achterdeur. Maar als echt is, gemeente, dan heb je je er zelf voor over. Ja, ik schroom om de lijn door te trekken naar Christus. Hè. Ik weet niet of ik mag zeggen dat Esther hier nou een type van de Heere Jezus is. Maar je ziet dat natuurlijk bij hem volmaakt. Hij heeft geen waagstuk gedaan door naar de troon van Gods recht te gaan. Hij heeft vol overgave die weg afgelegd als een lam dat geslacht werd en dat het ermee eens was. Een en al bereidwilligheid. Hij hoefde niet te zeggen: kom ik kom, dan kom ik kom. Want hij gaf zichzelf, maar hij had volle overgave. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen, o God. En mag ik het zo zeggen, gemeente? Dat die geest van Christus, de geest met een hoofdletter, nu in Esther werkt. En dat ze dan zegt: zo zal ik gaan. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. En dan levert ze zich uit aan de koning. En dan waagt ze het voor zichzelf en voor haar volk. Op genade of ongenade. Dan legt ze haar leven in de handen van die grillige despoot. Nee, in Gods hand. Dat is heerlijk. In Gods handen. Mag u daar nou ook zo'n troost uit hebben? Dat je leven uiteindelijk in Gods handen ligt. Kijk, en dat zeg ik nog niet om je eigen verantwoordelijkheid uit te schakelen. Nee, maar dat is een stuk geloofsbelijdenis. We zijn in Gods handen en we verstaan onze eigen geloofsverantwoordelijkheid. Esthers overgave. Alzo. Het is wel niet naar de wet. De wet van het hof eist mijn dood. En toch ga ik. Zou u het ook maar niet wagen, gemeente? De gang naar de troon. U zegt het kan nooit. Ik heb de wet van een aartshof niet maar tegen. Maar de wet van het hemelhof heb ik tegen. Wat zal ik dan nog voor verwachting bij de Heere hebben? En van binnen is het door die lelijke Satan. Voor jou kan het niet en met jou wordt het nooit wat. Naar de hel. Je hebt geen heil bij God. De gouden scepter is niet voor je. Nou, de duivel die kan het heel confronterend doen. Hij kan het ook heel listig doen als een engel des lichts. Nou, met jou, maar jou komt dat goed. Jij bent zo slecht niet als die anderen. Ik heb al te lang gezondigd. Al te lang in ongeloof volhard. Ja, ik zeg het maar, gemeente, in de lijn van de tekst. Waag het maar. Nee, ik moet het toch anders zeggen. We zijn in de kerk. De gang naar de troon. Is dat nou een waagstuk? Nee, geen waagstuk. Het is geen afgod. Bij Allah is het een waagstuk. Hè? Je moet Allah, die grillige despoot. Maar hier is het een geloofsstuk. Een geloofsovergave. En vroeger is dat natuurlijk op de preekstoel wel eens gezegd. Ga maar naar de Heere toe en kom. Dat is soms ook wel eens een beetje verkeerd op de preekstoel gebruikt. Hè? Natuurlijk is het wel zo dat de Heere van me af kan. Dat zal ermee bedoeld zijn. Ik heb geen recht om geaccepteerd te worden. Maar ik hoef ook niet met mezelf te komen. Dat is nu het heilgeheim van de troon, van de genade. Dan hoef je niet te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Nee. Want u komt niet om. Als je oprecht naar die troon vlucht. Want de Heere, de God van Israël, is geen grimmige tiran als Ahasveros. We zijn voor zijn troon zondaar. Maar die troon, dat is een genadetroon, zegt Hebreeën 4 vers 16 zo mooi. Een genadetroon, wonderlijk. Omdat op die troon zit sinds de gloriedag hemelvaart. Hij die het volbracht heeft voor al Gods volk en kinderen. Hij die op de slachtbank van Gods recht zich volledig overgegeven heeft uit vrije wil en niets achtergehouden heeft. En de prijs van zijn kostbaar bloed heeft betaald. En dat is zo ruim, die bank van genade, zo mild. En zo gunnend voor een arme zondaar, dat u niet omkomt als u niet met een waagstuk vlucht naar die troon, maar in geloof. En dat kan, want de weg naar die troon is gebaand, geplaveid door het Lam van God als borg voor zijn volk. Mag u dat verstaan, gemeente? Jongens en meisjes, dat beeld van het gemeentehuis met die vanzelf opengaande deuren. Als je op de deuren toeloopt, is een prachtig beeld om het volle van het werk van Christus, het volle en het gunnende van de genade, iets te verduidelijken. Als je naar een bank gaat, hè, waar je geld moet halen, dan gaan, als je op de deuren toeloopt, dan vloepen ze open, nietwaar? Je bent welkom. Ja, ze willen natuurlijk graag wel wat aan je verkopen. Het beeld gaat dus ook ergens mank. Maar het beeld van die open vloepende deuren. Er is geen belemmering meer. Het ligt voor je klaar. Je bent welkom. Nou, dat is genadetroon. De gang naar de troon, dat is geen waagstuk. Maar dat is een geloofsgang. En nou mag u bestreden zondaar. U die misschien zo ver van de Heere afstaat. Betreed maar dat pad naar die deur. Die geplaveide weg. Met het bloed van Christus. Kom tot mij. Alle die vermoeid en beladen zijn. Ik zal u rust geven. Woord van de Heiland. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Prachtig woord. Gods verkiezende liefde. Ja, maar zegt u, zit ik wel in die verkiezing? Laat ik het dan maar zo even plat zeggen. Zit ik wel in die verkiezing? Dan zegt de Heer Jezus nog wat achteraan. Er staat niet alleen al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus als je nou niet durft te zeggen dat je al een gegevene van de Vader bent, loop dan maar op die deur toe van die bank van vrije genade. En dan floepen de deuren open, zo breed, dat de grootste zondaar erdoor kan. Want dat offer van die lieve borg is zo diep en zo perfect volmaakt, dat er dan nooit een bediende uit die bank komt en zegt, hé, naar buiten jij, en de deuren gaan achter je op slot. Nee. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitleggen. En mensen, als we dat mogen verstaan, dan is de Vader al begonnen voordat jij er erg in had. Dat is Gods voorzienigheid. Gods welbehagen. Welbehagen, weer zo'n moeilijk woord. Ja, dat God er zin in heeft om een mens binnen te krijgen. Dat is welbehagen. De gang naar de troon. Dat is geen waagstuk. Maar dat is een geloofstuk. Staat u in dat geloof? Als je maar een klein geloofje hebt, nou, dan vlucht je ook naar die deuren toe. Dan doe je het langzamer misschien. Of als je een verzekerd geloof hebt, dan durf je dat ook met meer vastheid, maar geen vastheid in uzelf. Maar vastheid uit de troon der genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Troon. Ook al is dat de troon van de genade. Die doet mij zeggen, ik durf niet. Want ik ben iemand die op stoelen leeft. Maar troon van genade doet mij zeggen, ik mag gaan. Alles buiten mij. Alles voor mij. En de Heere wil het ook in mij leggen. Juist door dat toegaan naar die troon. Ik kan het niet laten. Mag u dat zeggen vanmorgen? Er staat nog wat. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Vrijmoedigheid is een Grieks woord, prachtig woord. Zeg maar wat je op je hart hebt, dat staat er eigenlijk. Leg je hart maar helemaal voor de Heere open. Onbekeerde, dat mag u ook doen. Leg je hart maar helemaal voor de Heere open. En zo mag je toegaan. En je zult zien, als je niks achterhoudt, dat de deuren openvloepen om in het beeld te blijven. En dat ik als mens die op stoelen leef, verwaardigd word om tot de troon te naderen en uit de mond van de Heere te horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, en u mag u voor altijd leven, op kosten van mijn volbrachte offer. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Als we met het blote oog rondkijken, heren, dan lijkt het alsof de Hamans van deze tijd de dienst uitmaken in deze wereld. Maar als we met het geloofsoog mogen kijken, dan zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond op de troon van genade. Nee, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar hij is al wel als overwinnaar binnengehaald. En u hebt het regiment over deze verloren wereld gelegd in doorboorde handen. Zo kon Esther het nog niet zeggen en Mordechai het nog niet zien in het boekje Esther. Maar zo mogen we het leren verstaan na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En geef, Heere, dat we dat ook in ons persoonlijke leven zo mogen zien. Juist die mensen die moeite hebben met uw leiding. Juist die mensen die een ziekte hebben waar ze niet van afkomen misschien of waar ze mee tobben. Juist die mensen die uw weg in hun leven niet kunnen verstaan. Die misschien met Asaf moeten zeggen, mijn bestraffing is er elke morgen. Zou God het wel horen? Zou die wel bestaan? En de duivel die kan er zo lelijk mee aan de haal gaan. Heren, vasten en bidden, concentreren op het ene nodige, bukken en knielen en dan ontdekken dat er een weg van ontkoming is, dat er een pad is geplaveid met het werk van de ander en dat de deur openvloekt die scheiding maakt vanwege mijn zonde, omdat er betaald is voor allen die u vrezen. En dan mag ik in die bank van vrije genade, van uw gunst leren leven, uw leiding leren zien, uw voorzienigheid bewonderen en bezingen, God loven, kennen, dienen op de plek waar gij ons stelt. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben, zegt de Heere, uw heil alleen. Heerlijk, Heere, dat dat een overwinningsleven is voor alle die achter u aankomen in geloof en gehoorzaamheid. Wij bidden voor de volkeren die onderdrukt worden. Genocide, dat was Haman van plan. Genocide, dat is een duivelse tactiek. De Joden, andere volkeren in deze wereld, wat horen we er toch veel van? Wat is de ene mens voor de andere mens een verscheurende wolf? Maar u bent de leeuw uit de stam van Juda, die als een lam, als een herder, uw volk vergadert. We bidden voor de verbreking van alle onderdrukkende systemen in deze wereld, heren. Of ook voor onderdrukkende systemen in een huwelijk of in een gezin. Opdat er iets van de vrijheid mag komen door de geest. Van de vrede door het bloed van het kruis, dat alle verstand te boven gaat doordat het van boven geschonken wordt. Heren, de vakantie is aanstaande. Wij zullen met ons gezin met vakantie gaan deze week. Dan zullen we elkaar dus ook een aantal weken niet ontmoeten vanaf de kansel. Wij dragen de gemeente aan u op. Het is altijd moeilijk om terug te treden als dominee, al is de vakantie ook nodig. En wij bidden voor gezinnen en alleengaanden of u ze nabij wilt zijn. Ook mensen die al met vakantie zijn, geef ons een goede rust. Een rust niet buiten Christus, een rust in de natuur en in de genade, in en om Christus wil. Zegen ons, Heren, en breng ons ook weer veilig bij elkaar te zijner tijd. En leid ons door uw genade. Wij bidden voor het werk van evangelisatie en zending, ook in Bulgarije. Zegen dat werk, Heren. Alle die daar een taak hebben, daar in hele andere omstandigheden dan hier. En ook zegen de commissie die zich daar sterk voor maakt. We bidden voor het werk van de poster. Wil ook met dit mooie werk zijn dat het evangelie ook mag klinken vanmorgen en vanmiddag voor mensen met een cultureel heel andere achtergrond. We danken u, Heere, voor uw woord, voor de samenzang. En wij bidden om uw zegen. Leid ons en bewaar ons in uw gunst en breng ons te zijner tijd weer in gezondheid en geloof bijeen. Vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste dingen van deze eredienst, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna willen we elkaar toezingen met Psalm 121, de bekende verzen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Psalm 121, vers 1 en 4. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.